Gemeente, iedere zondag beleiden wij met de woorden van het apostolicum: ik geloof de gemeenschap der heiligen. En daar bedoelen we mee dat er tussen de gelovigen onderling een diepe geloofsband is in en door de Heer Jezus Christus. En de verschillen die er zijn tussen blank en zwart, rijk en arm, oud en jong, die vallen daarin weg. En we zien dat ook vanmiddag in die geschiedenis van het bezoek van Maria aan Elisabeth. Het is alles bij elkaar, gemeente, een wonderlijke tijd. Heel die tijd rondom de geboorte van de Heer Jezus Christus is een tijd vol van opmerkelijke gebeurtenissen. We horen en we lezen van engelenverschijningen. Er worden dromen gedroomd. God openbaart zich door zijn engel in een droom aan Jozef. En later spreekt hij door een droom tot die wijzen uit het oosten. En ook, gemeente, na eeuwen van zwijgen is de geest van de profetie er weer. Zacharias, Simeon, maar ook Maria en Elisabeth, ze worden vervuld met de Heilige Geest en ze spreken groot en rijk van de komende Christus. Alles wijst erop, de vervulde tijd is daar. De tijd waar de profeten van het oude verbond al van gesproken hebben, dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. Dat de gevangenen vrijheid wordt uitgeroepen en de gebondenen opening van de gevangenis. En ook de tijd dat de heidenen zullen gaan vragen naar de wortel van Isaï. Een gemeente, in die tijd bepaalt Lucas onze aandacht bij twee zwakke vrouwen. De mannen die zijn er wel, maar die staan eigenlijk op de achtergrond. En gemeente, het valt op dat dat telkens zo is. Op de kruispunten van de heilsweg zien we weinig mannen, maar wel vaak vrouwen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de moederbelofte die God al sprak in het paradijs: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De vrouw die de eerste in de overtreding was, is ook de eerste in de genade. Zij die met smart kinderen zal baren, uit haar zal ook de verlossing geboren worden. En dat leert ons, gemeente, dat de Heere werkt door de gezinnen, door de opvoeding heen. En wat wil de Heere daarin zo vaak? De moeders gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Moeders die in het verborgene bidden en worstelen om het zielenheil van hun kinderen. Had Monica, de moeder van Augustinus, niet zo gebeden, wat zou er van haar jongen terecht zijn gekomen? En wat denkt u van de moeder en de oma van Timotheus en de moeder van Mozes? Hun namen hebben toch niet voor niets een plaats in de Heilige Schrift? En daarom, moeders, als u zo bidden mag voor uw kinderen, ga daar maar mee door. Want er is loon voor uw arbeid, genadeloon. We lezen van een biddende Hanna, de moeder van Samuel. Ook zij staat aan het begin van een nieuwe periode, de tijd van de vroege profetie, een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis. En hier in Lucas 1... staan we op de scheiding van het Oude en het Nieuwe Testament. En weer zien we twee vrouwen. Geen machtige koningen of andere mannen. Nee, het gaat om de moeders. Om de moederbelofte. Het gaat ten diepste om het kind van de moeder. En de eerste vrouw die we dan ontmoeten, gemeente, dat is Elisabeth. Ze was de vrouw van Zacharias, de priester. Hij was dus uit de stam van Levi. En ze woonde in Hebron, een priesterstad in het gebergte van Judea. Elisabeth zelf komt uit een andere stam, waarschijnlijk uit de stam van Juda. Ze is namelijk verwant aan Maria, die uit de stam van Juda komt. En waarschijnlijk waren ze beide zo rond de 50 jaar oud, want Zacharias die dient nog als priester, en dat kon uiterlijk nog tot je 50ste levensjaar. Wat we in ieder geval wel van dit echtpaar ook weten, dat is dat Zacharias en Elisabeth onvruchtbaar zijn. En dat is een grote smart voor deze ouders. Maar nu, gemeente, wat is het voor hen kort geleden anders geworden? Toen die engel Gabriel verschenen was met die goddelijke boodschap, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Elisabeth, uw vrouw, zal een zoon baren en gij zult zijn naam Johannes heten. En hij zal voor de Messias heen gaan om zijn wegen te bereiden. En nu is Elisabeth zwanger. 6 maanden zwanger. Dat is de eerste vrouw, de eerste aanstaande moeder. De tweede heet Maria, een jonge maagd, een meisje van zo'n 16 jaar oud nog, een verre nakomelinge samen met Jozef, haar verloofde van de stam van Juda. Een gemeente, hoe arm en hoe gering is hun nageslacht geworden. Want ze wonen niet in Bethlehem in Judea, maar in het verachte Nazareth, in het Galilea der heidenen. En ook aan haar is onverwachts die engel Gabriel verschenen met een onvoorstelbare boodschap. Vrees niet, Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En toen zij vroeg, hoe zal dat dan zijn? Hoe moet dat dan? Toen zei de engel, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden. Het zal Gods Zoon genaamd worden. De gemeente, nu waren die woorden voor Maria op zich genoeg. Maar nu geeft de Heere zo genadig bij dit woord nog een teken. Want hij zegt, en ziet, Elisabeth, uw nicht, we zouden kunnen zeggen uw tante, is ook zelf bevrucht. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de 6e. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De gemeente, dat moet wat voor Maria geweest zijn. Kunt u zich dat een beetje inleven vanmiddag? Want die laatste woorden, geen ding bij God onmogelijk, die kwamen Maria natuurlijk overbekend voor. Die hadden eens geklonken tot die andere bekende moeder in de schrift, tot Sara en tot haar man Abraham, toen ze het zo moeilijk geloven kon, ook uit u een zoon, Sara, toen zei God daarbij, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En nu klinken diezelfde woorden, vele eeuwen later, tot de jonge Maria. En dat moet haar toch geduizeld hebben, gemeente. Toen de Heilige Geest deze woorden in haar hart plantte, dat zij naar het vlees de moeder van de lang verwachte Messias zou zijn. Wat ben je dan gezegend? De gezegende onder de vrouwen. Maar één vrouw kon dat ten deel vallen. Maar één vrouw kon die genade ontvangen. Wat een genade als God je daarvoor verkiest. Maar gemeente, dat is natuurlijk wel één kant van de medaille. Want met dat Maria hiertoe verkoren is, zal zij wel direct overvallen zijn met zorgen en met vragen. Als zij dan straks zwanger zal zijn, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Hoe zal Jozef erover oordelen? Bloedwraak vanwege overspel, als je geen maagd meer was voor je trouwen, dat leefde ook in Nazareth. En jongelui maagd zijn is trouwens niet hetzelfde als niet zwanger worden. Dat zou je nog kunnen voorkomen. Dat zou je nog kunnen voorkomen voor je huwelijk. Maar de Heere wil juist dat we de seksuele gemeenschap bewaren tot in het huwelijk. Dat is een heel goede regel vanuit Gods woord die al bewaard heeft voor heel veel verdriet en teleurstelling. En als je nou in zonde gevallen bent op dit punt, beleid dat dan voor God en voor elkaar. En breek er ook direct mee en smeek God om zijn genade. Maria was al als jong meisje zwanger door de Heilige Geest. Dat wel. Maar wie zou dat geloven? En daar komt nog bij, gemeente, als we ons verdiepen in de familie van Maria, dan is dat eigenlijk, als we al de bronnen bij elkaar leggen, wel een heel aparte geschiedenis. Zo de verschillende gegevens vanuit de geslachtslijsten uit de Bijbel en uit buitenbijbelse bronnen met elkaar vergelijken, dan is Maria waarschijnlijk een kind geweest uit een zogenaamd leviraats huwelijk. Dat was een huwelijk waarbij een weduwe zonder kinderen achterbleef na het overlijden van haar man. En een familielid, een broer van de man of een ander familielid, trouwde dan met die weduwe. En het was dan de bedoeling dat uit dat huwelijk nog een zoon geboren zou worden. En zijn gemeente werd een meisje geboren. Het is een stukje invulling, maar wat zal dat voor Maria hebben betekend? Het is in ieder geval wel heel opvallend dat de engel haar niet op haar moeder wijst, maar op haar verre nicht, een tante. Ja, gemeente, Maria stelde zich beschikbaar. Maar wat was de praktijk moeilijk? Als we dit alles op ons laten inwerken, wat is het dan wonderlijk hoe Maria op die woorden van de engel heeft gereageerd. Ze gaat er niet tegen in, of ze uit niet allerhande bezwaren, hoewel het niet zonder strijd voor haar geweest zal zijn. Nee, ze zegt in vers 38, ziet de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Met andere woorden, zie, hier ben ik. Een totale overgave van een meisje van 15, 16, 17 jaar. Heren, hier ben ik. Ik volg u. Ik vertrouw u op uw woord. Zo geeft Maria zich onvoorwaardelijk aan de Heere over. Een gemeente, die bedachtzame Maria, ze zal eerst alles in stilte hebben verwerkt. En dat woord van de engel heeft ze met zich meegedragen als een diep en groot geheim. Met wie zou ze er trouwens over kunnen spreken? En zo zijn de eerste ritselingen van Christus komst in deze wereld eigenlijk nauwelijks hoorbaar. Zo geldt eigenlijk al voor zijn geboorte. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En gemeente, dan geestelijk toegepast, zo geruisloos komt hij dikwijls ook in het hart van een zondaar. Zo geruisloos als die komt in deze wereld, zo geruisloos komt die vaak ook in het hart van een zondaar. Een jongen of een meisje, man of een vrouw, wordt zo ineens onder het woord gegrepen door zijn trekkende liefde. En daardoor worden de uitgangen van het hart gericht op de Heer en op zijn dienst, zodat je naar hem gaat vragen. Dat je hart uitgaat naar hem in al je nood en schuld verslagenheid. Maar gemeente, het begin daarvan is zo vaak in stilte. Want als de Heere voor het eerst gaat werken door zijn geest, dan loop je daar niet direct mee te koop. Maar dan zoek je vaak het verborgene op om daar je nood, je gemis voor de Heere te klagen en zo te vluchten tot hem. En daarbij wordt altijd dat woord, dat door het werk van de Heilige Geest kracht kreeg in ons hart, net als bij Maria, meegedragen in ons hart als een kostbare schat. Maar gemeente, bij dat nieuwe leven hoort wel altijd een keuze doen. Er zijn mensen die net doen alsof het nieuwe leven uit enkel somberheid en zwartheid bestaat. Maar dat is toch echt niet waar, gemeente. Als de liefde van God in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest, dan wordt er ook een hartelijke keuze geboren om de Heere lief te hebben. Dan wordt het toch ook je verlangen om Hem te dienen en Hem te volgen, het Lam, waar het dan ook maar heen gaat. Zo mocht ook Maria die hartelijke keuze doen. Ziet de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Maar wat viel de praktijk haar zwaar? Aan de ene kant die hartelijke keuze, Heere, hier ben ik voor u. Maar anderzijds, wat een beproeving ook voor deze nog zo jonge vrouw, naar onze begrippen, een meisje eigenlijk nog. En dat leven met de Heere, gemeente, dat heeft dus gevolgen. In onze tijd lijkt het soms alsof je een christen, een kind van God kunt zijn. En dat je intussen toch gewoon kan doorgaan met van alles en nog wat. Mijn hart is veranderd. Mijn tong is veranderd. Maar je leven is nog precies als vroeger. Waar de buren van houden, daar houd je ook nog steeds van. Dat is nog steeds niet veranderd. Je ging in door de enge poort, maar daarna was er in je leven toch een brede weg. Maar gemeente, zullen begrijpen, dat kan dus niet. Bij die enge poort hoort altijd een smalle weg van een nauw leven, van haten en vluchten bij de zonde vandaan. Daar hoort een leven zo heel afhankelijk bij de Heere bij, in het verborgene, waarin je hem nodig hebt in alles, ver weg te blijven bij de zonde vandaan. En daartoe was Maria bereid. Maar gemeente, daar kwam wel het nodige tegenin. En zo is het nog. Dan kun je niet meer aan alles meedoen. Dan worden je huisgenoten soms je vijanden. Dan worden we geroepen om het kruis op ons te nemen van het discipelschap. Want gemeente aan uitverkiezing, daar is altijd iets aan verbonden. Er is een kruis aan verbonden. Dat gold voor het volk Israël onder het Oude Testament. Maar u kunt ook denken aan datgene wat tegen de apostel Paulus is gezegd. Dat hij uitverkoren vat is om Gods naam te dragen onder de heiden. En dan komt het, want dan zegt God tegen hem: en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijnentwil. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als de Heer ons in zijn koninkrijk wil gebruiken, gemeente, dan is het niet alleen maar Hosanna, maar dan moeten we ook altijd rekenen op tegenstand en op kruis. Want weet je, als de mensen wel van u spreken, niet alleen de mensen van de wereld, maar ook de mensen van de godsdienst. En toch, gemeente, toch weet de Heer wat Maria en wat ook al zijn kinderen nodig hebben. Want dan wordt Maria tot versterking van haar geloof gewezen op haar tante Elisabeth. Maria kende Elisabeth. Ze zal haar hebben ontmoet op de familiebijeenkomsten die ze in Israël een paar keer per jaar hielden. En daar heeft Elisabeth zich ontfermd over de jonge Maria. En als de engel dan bij Maria weg is, en zij al spoedig zwanger blijkt te zijn, dan zien we haar Nazareth verlaten om te reizen met haast naar het gebergte in een stad van Juda. Alles bij elkaar een flinke reis van zo'n 100 kilometer. Ook niet zonder gevaar. En toch gaat ze met haast, zo staat erbij. Het zal in zekere zin wel een vlucht zijn geweest, zoals sommige uitleggers ook zeggen, de smaad. Die nu toch in zekere zin, al weet Maria heel goed zelf weten, de smaad die toch in bepaalde zin op Maria ligt. Heel die reis op een ezeltje of misschien te voet, die zeker wel een paar dagen van week duurde, zal er toch ook heel veel door Maria zijn heen gegaan? Geloof, strijd, zorg, hoop, bemoediging. Wat zal het op die reis dicht bij elkaar gelegen hebben? En wat ligt dat ook vaak in het leven van de gelovigen, zo dicht bij elkaar? Wat ligt het soms ook, gemeente, zo allemaal dwars door elkaar heen? Maar toch, gemeente, is het vooral een heilige haast van Maria om bij Elisabeth te komen. Het is een haast om het woord dat tot haar gesproken is bevestigd te zien. Ze wil in het geloof in Gods belofte, in Gods woord versterkt worden. Aan dat woord willen ze zich vastklampen. Want gemeente, zo gaat dat toch immers in het leven van het geloof. Als door het werk van de Heilige Geest een belofte gaat spreken in je leven, als dat gestalte mag krijgen in je leven, dan gaat toch ook die vraag klemmen hoe wij in dat geloof kunnen en zullen volharden. Er zijn een heleboel gelovige mensen die het daar helemaal niet zo moeilijk mee hebben. Ze kunnen altijd maar geloven wanneer ze willen, alsof ze het geloof met eerbied gesproken in hun broekzak hebben zitten. Een gemeente, een oprecht gelovige, die gaat toch altijd arm in zichzelf over deze wereld. Ze kunnen niets nemen, tenzij het hen van boven niet gegeven was. En daarom heeft dat geloof voortdurend versterking nodig. Dat geloof kan zichzelf niet overeind houden. En dan komen wij, ook de boze zit in het leven van zijn kinderen toch nooit stil. En ons bedriegelijke hart kan er nog zoveel tegen ons praten, met de boze ook meepraten. Was het allemaal geen droom? Heb je het uiteindelijk allemaal niet ingebeeld? En daarom is er in dat ware geloof altijd zoveel behoefte aan nader onderricht en aan versterking van het geloof. We zien dat ook hier bij Maria. En zij reisde met haar. Gemeente, heb jij nou ook al haast gekregen? Ja, we hebben vaak zoveel te doen. We maken ons vaak zo druk en de tijd is ook druk en jachtig. We moeten ook dit, we moeten ook dat en we moeten daar nog heen en daar naartoe. Maar hebt u nou al haast gekregen om bij de Heere te komen met de nood van uw leven? Hebt u nou al haast gekregen om met God verzoend te worden? Hebt u al haast gekregen als de schatten van het evangelie, van die genade van God in Christus, ook in het midden van de gemeente worden uitgedeeld? Want gemeente, als je schoonheid in hem gaat zien, waarde in die zalen maken, dan ga je toch haasten als hij je dierbaar wordt, als hij gaat lokken en trekken en tot uw ziel gaat spreken vanuit het woord. Het geloof kent ook om zich haasten, om de tekenen tot bevestiging en tot versterking van het geloof niet te verzuimen. Dan volg je daarin altijd een rechte weg om te verkeren onder de bediening van het woord waar de Heere dat ook wil geven. Of om aan de tafel des Heeren zijn dood te verkondigen. Opdat het geloof dat door hem zelf is gewerkt gevoed zal worden. Opdat ze in de zwakheid van het geloof door de Heeren gesterkt zullen worden. In dit geloof haast ook Maria zich naar het gebergte van Judea. Calvijn, die zegt in zijn verklaring bij deze tekst, dat deed zij aan de ene kant met het doel om versterkt te worden in haar geloof. En aan de andere kant, samen met Elisabeth, de aan hen beiden geschonken genade groot te maken. om iets van gemeenschap van de heiligen te ervaren, om ook daardoor gesterkt te worden, om het te zeggen, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Want gemeente, zijn momenten dat de eenzaamheid nodig is, dingen die alleen bespreekt tussen de Heer en je ziel. Maar er zijn ook momenten dat we de eenzaamheid juist moeten mijden, om juist de zegen van de gemeenschap met elkaar te ervaren en die te zoeken. Want de eenzaamheid kan ook een gifbodem zijn voor twijfel en ongeloof. Terwijl juist de onderlinge gemeenschap en de ontmoeting in de Heer juist ook voor veel geestelijke duisternis bewaren kan. Dingen van de Heer, wat kan dat je hart soms zo opbeuren? En zo was dat ook bij Maria en Elisabeth. Want gemeente, het wordt een ontmoeting vol geestelijke vreugde. Want dan lezen we in vers 40, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Ziet u het voor een gemeente? We zien Maria in de deuropening staan. En volgens Joods gebruik groet ze dan met die gebruikelijke groet in Israël. En zegt ze, Shalom, de Heere zijn met u, vrede zijn u. En dan wisten de mensen dat er een bezoeker was. En toen Maria de drempel van de woning overstapte, toen zag ze iets. Elisabeth is zwanger. Gods woord wordt altoos trouw volbracht. Wat een versterking voor het geloof van Maria. De onvruchtbare is ook zwanger geworden. O gemeente, zie ze daar staan tegenover elkaar. Een jong meisje met dat verre onaanzienlijke Nazareth. En een bejaarde priestervrouw. Een groot verschil, zouden we zeggen. Maar de Heilige Geest, die legt door banden, waardoor al die verschillen wegvallen. Niks geen generatiekloof, nee, juist in de blijdschap van het geloof. In de waarheid van Gods belofte, dat ze mogen bevinden dat Gods woord de waarheid is, ontmoeten deze twee vrouwen elkaar. En er zullen tranen van verwondering en van blijdschap hebben gevloeid. Elisabeth begroet, maakte nog ongeboren Johannes een heftige beweging in de schoot van zijn moeder. En wordt zijn moeder vervuld met de Heilige Geest. We lezen dat in vers 41. En jongens en meisjes, dat is niet een gewone beweging geweest. Zoals een kindje van 6 maanden al kan bewegen in de buik van de moeder. In het Griek staat een grondwoord dat wijst op het krachtig opspringen van de bergen. Zoals er Psalm 113 daarover spreekt, maar hetzelfde woord staat alleen maar in de Hebreeuws. Het is een buitengewone werking, gemeente, van God, de Heilige Geest. Wat kreeg die groet? Shalom. Vrede zij u. De Heere zij met u. Wat kreeg die groet toen een diepe betekenis? Toen kwam de koning, de Heer, tot zijn raad. En Johannes begroet hier zijn Heer, zijn meester, zijn koning, door op te springen in de buik van zijn moeder, van zinnevreugd. En Heer, het bewijs van de schrift van mij, dat ook kleine kinderen tot ongeboren kinderen aan toe de Heere innig kunnen liefhebben en wezen. Johannes, hij was al wederom geboren voordat hij geboren was. En zo is God dus bij mij om ook kinderen te wederbaren. bewijst toch dat ongeboren kinderen, gemeente, een ziel hebben voor de eeuwigheid en dus zalig kunnen worden. En zo zijn er ook onder de vroeg gestorven kinderen. Misschien moeten afstaan. De periode van verwachting. Of kort na de geboorte. Zo zijn er ook onder die vroeg gestorven kinderen. Die in de eeuwige zaligheid gekomen zijn. Een schare van kinderen is. Die ook juicht voor de troon van God en van het Lam. O gemeente, één oorzaak is er van hun zaligheid. Dat is het bloed van Christus. We lezen toch in de belijdenis, in de Heidelberger Catechismus, dat de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft voor zowel de volwassenen als ook voor de kinderen. En daardoor ook de kinderen in de moederschap bij. En die kleine Johannes, die hoorde de groet van Maria. En hij sprong van vreugde op over de stem van zijn bruidegom. Dat was iets buitengewoons, iets uitzonderlijks, een bijzonder iets. Maar gemeente, het is ook iets wat de Heere werkt in het geestelijke leven. Moet uw leven maar eens naastleggen vanavond. Als de gelovigen in een schuld verslagen zijn. In een benauwdheid en smart, waar de Heer je altijd mee bekend maakt en niet overheen staat. Als ze in die nood de stem van Jezus gaan horen. Nou, wat gebeurt er dan? Zegt u eens. Dan springt er iets op in haar ziel. Toch? Als ze horen over die middelaar, de zaligmaker. Als ze horen over zijn gepastheid en zijn grote gewilligheid en zijn liefde. En zijn lijden en sterven om goddelozen te verlossen. Oh, dan springt er iets op in hun ziel. Zoals ook die Emmausgangers. Die het zijde was ontzag, die brandde in ons. Toen hij met ons sprak. Spreekt uw hart ook wel eens op van vreugde? Kent u dat? Want de prediking van het woord, als de Christus, als de Messias tot u komt. Als u zijn stem hoort, als de Christus u wordt gepredikt, als die volkomen zaligmaker, springt je hart er wel eens op van vreugde? Dat je het zegt, oh, dat is de stem van mijn liefste. Ziet hij. Hij komt. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Hij komt springend op de bergen en huppelende over de heuvelen. Kent u dat? Raakt die stem van Christus. Zoals die goede herder zijn stem laat horen in de prediking van het woord. Raakt die stem dan uw hart. En is er dan een verlangen en een uitzin. Als een blijk van geestelijk leven aan uw ziel. Of is het altijd doodstil bij u? Dan gaat uw hart niet uit. Tot hem leg uw leven er eens naast. Johannes springt hier van vreugde. Omdat zijn koning tot hem komt. Maar met dat gebeurt, gemeente. Dat Johannes zo opspringt in de schoot van zijn moeder. Gebeurt er ook iets in de ziel van Elisabeth. Elisabeth bezat al de Heilige Geest. Ze was met die geest gedoopt en dat en wedergeboren. Maar vervuld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt meerdere keren. Al met al gemeente. Een bijzondere tijd. Het lijkt hier allemaal op Pinksteren. Want dan wordt het zo vol, dat het vervuld wordt een uiting zoekt naar buiten. Want dan roept Elisabeth het uit met een luide stem. Gezegend bent u onder de vrouw. En gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit? Dat de woede mijn sfeer tot mij komt. Want zie als de stem van uw groet in mijn oren klonk, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, u die zullen volbracht worden. De gemeente is er veel over deze woorden te zeggen, maar ik leg er een paar dingen uit. Maar hier wordt een gezegende, een begenadigde onder de vrouwen genoemd. En zo is dat ook gemeente. Wat heeft de Heer aan begenadigd? Deze is geen middelares, ook geen medeverlosseres, voorspraak of ten hemel gevarene, dat heeft de kerk van Rome er allemaal van gewaard. Maar ze mocht wel de vrouw zijn die naar het vlees de Christus mocht dragen. En in die zin was ze zeer begenadigd. Maar ook voor haar ging het erom dat ze persoonlijk deelde in die genade van Christus. Dat ze persoonlijk kon zeggen met apostel Paulus: o mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschikt. Ze kon alleen zalig worden, zoals Elisabeth zegt in dat 45ste vers, door het geloof. Want zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen volbracht worden. Wie wordt er zalig? Nou, die zich verlaten heeft, die gehoopt heeft op, die zich vastgeklampt heeft aan het woord. Want dat alleen gaf aan mijn zin troost en geest en leven. Diegene wordt zalig die het zegt in al zijn nood, aanvechting en duisternis: ik vertrouw op uw woord. Ik blijf de Heere verwachten en ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. Luther die zegt het in zijn uitleg van deze tekst zo. Hij zegt: wie is er zalig? Zij die in het klooster gaan? Zij die door de werken zalig willen worden? Zij die het hoofd laten hangen? Nee, diegene is zalig die zich geheel en al verlaten op het woord van Gods belofte en die zichzelf ter beschikking stelt. Ziet de dienstbaar des Heeren mij geschieden naar uw woord. De gemeente, dan kom je net als Maria nooit beschaamd mee uit, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen verbracht worden. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En zo is daar bij die twee vrouwen alles vol van de verwondering over de goedheid en de trouw van God. Elisabeth drukt dat ook nog uit met die woorden: en van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt. Mooi de verwondering en de verbazing in haar hart en in haar stem. O, wie ben ik toch? Arme zondaar, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, gemeente, dat Elisabeth hier het Christusfeest al viert, nog voordat de kerstdag in Bethlehem aanbreekt. Elisabeth krijgt hier als het ware haar zalenmaker al op bezoek, want ze beleidt dat nog ongeboren leven bij Maria al als haar Heere, als haar koning en als haar zaligmaker. En verwondering vervult dan ook haar hart. Hoe kan het ook anders, gemeente? Hoe kan het ook anders? Want wie de zaligmaker mag ontmoeten, die komt toch altijd uit bij de verwondering? Dan zeg je toch met Elisabeth: waar heb ik het toch aan verdiend? Zo'n zondaar als ik ben, hoe is het mogelijk? En dat tot mij. Tot mij. Hij. Tot mij. Eigenlijk, gemeente, is in die woorden het hele gebeuren van kerst uitgedrukt. Gemeente, over vandaag een week mogen wij als God het geeft het kerstfeest, het Christusfeest gaan bedenken. Zeg eens, hoe zult u, hoe zal jij het dit jaar vieren? Hoe was het eigenlijk tot nu toe in de weken van Advent? Zijn die twee woordjes tot mij al voor u, voor jou gaan leven? Nou, is eigenlijk heel dat evangelie van Gods genade, van zijn komen in Christus samengevat, dat evangelie van zijn geboorte, die verwondering van dat niet ik tot hem, maar hij tot mij. God geven, gemeente, dat we iets van die verwondering op het komende kerstfeest zullen verstaan, want een kerstfeest zonder verwondering, dat is geen kerstfeest. Want als het wonder eruit is, gemeente, dan wordt de genade altijd tot een rekensom. Dat gaat er als volgt. Ik ben een zondaar. En Jezus is verzondaar. Gekomen. Hij is de zaligmaker. En ik geloof dat streep eronder uitkomst wel. Een som die klopt. Maar gemeente, als het zo in ons leven ligt, zo beredeneerd, dan moeten we ons de vraag stellen of we de zaligmaker ooit hebben ontmoet. Want het wonder van de genade is juist, gemeente, dat het niet klopt. Dat niet klopt. Dat ik het niet kan bevatten. Dat ik het niet bij elkaar kan krijgen. Dat ik het niet kan beredeneren. Maar dat het toch waar is. Dat is het wonder. En dan kan ik alleen maar beleiden. Heere, ik heb om uw bezoek nooit gevraagd. Ik heb naar u nooit gezocht, ten diepste. En toch. Dat is het nogthans van het geloof. Toch bent u gekomen. Gekomen. Alles van hem uit en gemeente. Dat mag nou zo tot bemoediging zijn, ook vanmiddag. Van allen die misschien vanmiddag moeten zeggen, maar ik kan vanuit mezelf niet tot hem komen. Van wie ook vanmiddag de armen te kort zijn en de benen te krachteloos om tot hem te vluchten. Hoor het toch. Hij komt tot u. Daarom mag het u en jou straks toch verkondigd worden op het Christusfeest. U is heden geboren, de zaligmaker, ook is Christus de Heer. In de stad van David. De gemeente van Sint Maria, na al deze woorden tot wonderlijk te moeder zijn geweest. Ze zal vast op reis zijn gegaan met de gedachte, hoe moet ik het allemaal verklaren, hoe moet ik het allemaal uitleggen? Zwanger niet van Jozef, maar door de Heilige Geest. Hoe moet ik het vertellen aan Elisabeth Maria, was ze dan voor, want de Heilige Geest had het daar al bekend gemaakt. Wat heeft de Heer het allemaal zo waar gemaakt voor Maria? Met als gevolg dat zij ook vervuld wordt met de Heilige Geest en haar lofzang zingt. was het daar in de gemeenschap van heilige gods. In dat huis van Zacharias en Elisabeth. Maria is er al zo lang mogelijk tot de geboorte van Johannes de Doper gebleven. Wat hebben die twee mensen elkaar begrepen? Maria, die mogelijk een vader had, die liever een zoon had gehad. En haar moeder leefde misschien ook al niet meer. Maar ze voelde zich begrepen en getroost door deze moeder in Israël. Dat was een band gegroeid door een gemeenschappelijk geloof in de God van Israël. Want bij God hadden ze bij de troost gezocht. In de smaad die hen ten deel was gevallen, Maria door haar zwangerschap. En Elisabeth door haar onvruchtbaarheid. En toch, ze zijn in deze God niet beschaamd uitgekomen. Ook dat jonge meisje Maria niet. Het was niet zo dat ze alleen maar Christus heeft gebaard, maar dat ze intussen geen genade kende. Buiten het heil stond. Nee, ze mocht een besliste keuze doen, weet u nog? Een hartelijke keuze. Ze mocht het woord van de engel geloven toen ze het zei: ziet, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar u. Gemeente van Urk, jongeren, ouderen, zijn wij zo ook voor de Heer beschikbaar? Kan en mag Hij ook u, ook jou gebruiken in zijn dienst? Wat een zegen als God ons bekeert, maar jonge mensen, wat een dubbele zegen als God je in je leven al jong bekeert. Van de prediker George Whitfield is het verhaal bekend dat hij spreekt in een verafgelegen dorp. En toen hij terugkwam van zijn arbeid, toen vroeg men aan hem of er nog zegen was geweest op zijn arbeid daar. En toen zei hij dat er 2,5 bekeerden waren. Toen men hem vragend aankeek, 2,5. Toen zei hij, 2 jonge mensen en een oudere man. Dat is die half bekeerd. Niet dat die man niet waarachtig dat God bekeerd was. Maar hij wilde ermee zeggen, als de Heer je jong bekeert, dan heeft de Heer nog veel aan ons. Dan heeft hij nog een heel leven lang van je, als God het je geeft, dat hij kan gebruiken voor zijn dienst, om zijn koninkrijk te bevorderen. Ben je beschikbaar voor hem? En u? Nee, dan belooft de Heer je geen gemakkelijke weg. Ook bij Maria was zijn lijden en smart aan verbonden. Ze kwam er zelfs mee in een stal terecht. Kind bij haar in de kribbe. Hij die alles goed maakt. Wiens naam Immanuel is. God met ons. Hij gekomen tot mij. Aan de wonden van genade. En dat doet roemen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël. Nooit gekrenkt. Amen.